Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Het zijn dit seizoen de Men in Black, maar lijken de auto's door het zwarte carbon niet te veel op elkaar? Kijken de teams niet te veel naar het concept van Red Bull? En waarom is er zo opvallend veel optimisme bij Ferrari? Mijn naam is Bas Scharwachter. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Bordradio.
Oh my lord, Max!
I pressed it.
Traffic paradise.
No, Mikey, no, no.
Give me your engines.
No! It's called a motor race, okay? Sorry, we went to car racing.
Ja, daar zijn we weer, mannen. Tijd om terug te blikken op de autopresentaties. En dat is de reden waarom wij hier zijn. We gaan alle teams even doorlopen. En met name ook de grote trend die we daarin zien. Veel zwart, hè, Joost?
Veel zwart, ja. Kaal carbon.
Ja, saai. Ik heb het gelijk over. Ja, Joost Nederpelt natuurlijk, je bent weer bij. Vaste verslaggever van nu.nl. En Patrick Moeken.
Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen.
Ja, ik krijg nog steeds vandaag ook weer de vraag waarom we jou Moeken noemen. Het is gewoon je achternaam. Dat is gewoon zo, toch?
Ja, die vraag kreeg ik laatst ook van iemand die recent naar onze podcast luisterde. Apart, ik weet het eigenlijk ook niet.
Nee, het is er gewoon zo ingegroeid. Ik altijd maar weer die vraag.
Ja.
Iemand missen we, Hopin Tung, net als de vorige keer, maar hij is nog steeds een beetje druk. Hij is ons echt niet vergeten. Dus...
Komt wel weer een uitstekende vooruitblik in tekst aan voor de testdagen. Dus daar verwijs ik graag eventjes naar.
Precies.
Hij was wel een marathon lopen, zag ik.
Ja, hij heeft een marathon gelopen. Ja. Geweldig.
3:34 zag ik.
Ongelooflijk, ja.
Dacht ik. Ja.
Nou, je kan mij eigenlijk het cijfer zeggen. Dan geloof ik dat het snel is of langzaam.
Ja.
Nee, marathon van Hongkong in ieder geval.
De marathon van Hongkong. Hey, we gaan het hebben over de autopresentatie, mannen. Want wij zien een opvallende trend. Het is allemaal zwart. We nemen dit op de dag dat Mercedes is gepresenteerd. Nou, allemaal zwart. Ja, ik weet wat je wil zeggen. Er zijn een aantal zwarte accenten aangebracht.
Ja.
De Mercedes is helemaal zwart. We missen nog één auto, dat is de Alpine.
Ja, die is niet zwart.
Die komt donderdag, die is niet zwart. Maar die hebben we al op het circuit gezien in gelijke beelden.
Vrij duidelijke beelden, dus daar kunnen we ook wat over zeggen.
Absoluut, maar Moeken, laten we weer beginnen. Wat vind jij van de Mercedes? Want dat lijkt wel de mooiste auto te zijn.
Zeker. Ik vind een mooie Formule 1 auto is eigenlijk altijd een auto die afwijkt. Vind ik altijd. Want dat is al ook met deliveries en zo geweest. Dat had je vroeger met de Jordan, met de felle kleuren. En dit jaar heeft Mercedes gewoon eigenlijk als enige voor dat hele smalle concept gekozen. En daarmee is het echt een beetje de vreemde eend in de bijt. En ik vind dat wel mooi. Ik vind het ook stoer dat ze vasthouden aan het concept. Ze hebben natuurlijk wel gezegd, ja, we waren niet traag omdat die sidepod zo slecht functioneerde. Nee, daar kwam het niet door. En wij geloven nog steeds in deze filosofie.
De No-Zero pod, daar hebben we het over, wat we vorig jaar hebben gezien. Het leek een soort ruimteschip. Het lijkt wel alsof ze er een beetje van zijn gaan afwijken, hè, Joost?
Ja, alleen de sidepod die er bij de presentatie op zaten. En ik denk dat die, want we nemen dit op, denk ik ongeveer terwijl Hamilton de shakedown doet. Want dat is dezelfde auto. Dat is niet helemaal zoals hij uiteindelijk gaat zijn. Dat liet Mercedes wel doorschemeren. Dus dat hebben we vorig jaar natuurlijk ook gezien. Dat ze in Barcelona verschenen met wat bredere sidepods. En dat die uiteindelijk nog smaller werden. En dat schijnt nu weer te gaan gebeuren.
Ja, maar dat het zwart is, dat is geen toeval, Joost. We hebben er ook een video voor nu.nl over gemaakt. Daar zie je nog wat meer beelden erbij. Dat is met een podcast altijd wat lastiger.
Ja.
Maar het is echt om gewicht te besparen, toch?
Nou ja, je ziet dat heel veel teams, en dus ook Mercedes, die gaan nu met de livery al rekening houden met hoe hoeven we zo min mogelijk van de auto te spuiten. Mercedes heeft er al bij gezegd, en ook dat zie je ook duidelijk aan die foto's die we al hebben gezien, dat sommige delen zijn wel gespoten, maar die zijn al mat zwart gespoten, maar ook hele grote delen niet. En eigenlijk de hele lijn onder de cockpit, zeg maar, de rand van de cockpit, is gewoon kaal carbon. En dat is allemaal om gewicht te besparen.
Nou, ik zag weer dat 3 liter verf, dat zou dan weer een tiende per ronde betekenen.
Ja, dat zijn altijd van die berekeningen. Hoe dik is zo'n laagje, wat voor verf is het, dat scheelt ook nog per kleur. Ja, ja, dus ik denk dat je dat niet zo makkelijk kunt zeggen. Maar het scheelt en gewicht is nog steeds een heel groot probleem met deze generatie auto's. Dus niet gek dat ze dat soort oplossingen zoeken.
Ja, Moeken, dat is slechte... Ja, hoe zeg je dat? Een slechte ontwikkeling misschien wel. Want het begint allemaal wel een beetje veel op elkaar te lijken, toch?
Ja, vorig jaar hebben we wel eens gezegd Formule 1-heidshorst. Dat we daar vooraf een beetje bang voor waren. Ja, als het zo doorgaat, dan begint het daar wel een klein beetje op te lijken. Ik moet wel zeggen, het is wel iets van alle tijden. Al gebeurt het nu wel extreem. Maar ik kwam ook nog vroeger, net al noemde ik Jordan, die had vroeger een hele gouden tint. Dat ging van geel en dat werd ook steeds minder geel. Jaguar heeft hetzelfde gehad.
Ja.
Die gingen van felgroen naar matgroen, ook om gewicht te besparen.
Ja, maar Jordan was, omdat die gouden auto, dat kwam gewoon totaal niet over op tv. Want die pakjes van Benson & Hedges, toen die sigarettensponsor, die waren gewoon goud. Alleen, en die, ze hebben het 1 jaar gehad en toen werd die al geel. Omdat het gewoon zag er gewoon uit als een mosterdkleur op tv.
Ja. Oh. Ja. Terwijl die felgele wel heel mooi was natuurlijk.
Ja, uiteindelijk daardoor zijn die gele auto's gekomen. Ja, en die waren echt heel tof. Maar iconisch.
Maar het is wel jammer, want ook als we het over de kleuren hebben, die heb je dit jaar gewoon eigenlijk niet.
Nee, je hebt,
ook de lichtblauwe Benettons, waar zijn ze gebleven?
Oh ja.
Hè? Dat, ja.
Ja, de Williams zit gek genoeg, tenminste op de auto die we uiteindelijk gezien hebben en waarmee ze ook gereden hebben. Daar zat relatief best wel veel verf op. Zeker als je kijkt naar vorig jaar, toen die echt ook heel erg kaal was. Dus die is nog wel mooi blauw, vind ik. De Ferrari is minder gespoten, ja, maar dus de rode delen zijn wel weer feller rood geworden.
Een Ferrari hoort toch ook gewoon glimmend rood te zijn?
Ja, daar ben ik helemaal voor. En ik ben sowieso niet zo voor al die matte kleuren. En zeker niet voor mat rood wat ze vorig jaar hadden. En deze lijkt wel weer iets feller. Ja.
Maar de Aston Martin, die is toch wel echt goed groen?
Die is goed groen, ja.
Ja, ja die is behoorlijk groen.
Maar wel weer donkergroen. Alhoewel ik die groene kleur wel weer mooi vind, want dat is wel echt typisch Aston Martin.
Ja, want het eerste jaar hadden ze een ondonkerdere kleur groen. Dus dat hebben ze toch nog herzien uiteindelijk voor het tweede jaar.
Ja, maar waar we het eigenlijk over hebben, het is misschien toch handig als je het niet helemaal op je netvlies hebt, om nog één keer misschien even op nu.nl te kijken.
Ja.
Ik noem een willekeurige
site. Er staat een mooi overzicht met alle auto's die tot nu toe gepresenteerd zijn.
Die heb ik ook voor me, toch nog even als geheugensteuntje. Maar er zijn twee voorbeelden waar je echt ziet dat de zwarte ontwikkeling gaande is. Dat is bij de Haas.
Ja.
Die kennen we vorig jaar als een compleet witte auto met rode accenten en een beetje zwart.
Ja.
Nu is dat volledig zwart, zo'n beetje de zijkant.
Ja.
Je ziet wel wat wit, maar dat is heel erg. En Alfa Romeo heeft eigenlijk car livery ongeveer dezelfde auto. Alleen alles wat wit was, is nu ook zwart.
Ja, het is gewoon kaal. Er zit gewoon geen verf.
Oh, het is gewoon echt carbon.
Nee, precies. Ze hebben de witte verf gewoon weggelaten eigenlijk.
Ongelooflijk. Ja. Maar dat is allemaal een trucje om op dat gewichtsniveau te komen.
Ja, of eronder. Het is nog even de vraag hoeveel het nou precies is. Want 796 kilo stond in het reglement. Alleen er is toch een campagne gaande of bij de teams om het toch naar 798 te krijgen.
Dat was vorig jaar.
Ja, en er is wat sprake van dat het. Ik weet niet zeker of dat nou is gehonoreerd of niet. In ieder geval, laten we even uitgaan van 796 kilo. Maar het kan natuurlijk ook best zijn, en dat is waarschijnlijk zo, dat teams ook onder dat gewicht willen zitten. Zodat ze ballast kunnen plaatsen op plekken waar de auto er sneller van wordt.
Ja.
Want je hebt natuurlijk vorig jaar gehoord dat de Red Bull was te zwaar en het gewicht zat ook nog op de verkeerde plek. Maar gewicht op een bepaalde plek in de auto, dat kan helemaal voorin zijn of helemaal achterin, kan de auto ook betere balans geven. Alleen als je al met je auto zoals die is op 796 kilo zit, dan kan je dat niet doen. Dus ze moeten die speelruimte willen ze ook een beetje hebben. Ja, en als het dan een paar liter verf moet sneuvelen, dan is dat maar zo.
Ja.
Dat blijft wel bizar, hè? Waar lullen we eigenlijk over? Om verf wat je dan niet op je auto spuit, om maar tiende per ronde, als dat het al is, sneller te zijn.
Grappig genoeg, dat haalde Toto Wolff ook nog even aan. Want de Mercedes was natuurlijk zilver. En dat is een verwijzing naar de zilveren pijlen van vroeger van Mercedes. Want Mercedes reed oorspronkelijk in wit. Dat was namelijk de racekleur van Duitsland. Alleen toen kwamen ze een keer met een auto aan en die was te zwaar, geloof ik. Ik denk dat het verhaal is. Dan hebben ze ook de verf eraf gehaald. Het is nog voor de oorlog, heel lang geleden. En toen werd hij dus zilver, want toen kwam het kale aluminium tevoorschijn. Dus dat doen ze nu eigenlijk weer. En ja, nu wordt de auto er zwart van.
Ja, en dan zeiden ze ook nog eens van het 2 jaar geleden, 2000, of 3 jaar geleden natuurlijk, in 2020, hebben ze hem zwart gemaakt voor antiracisme, om daar aandacht voor te vragen, antidiscriminatie.
Ja.
En toen zeiden ze ook, dat past ook nog wel bij onze filosofie. Dus hebben ze dat nog een beetje mooi proberen te verkopen.
Ja.
Maar ja, je lacht er eigenlijk al om.
Ja, nou ja, ik zie gewoon dat alle teams, of tenminste de meeste teams, het zwart gewoon duidelijk een rol hebben gegeven in hun livery om deze reden. En Mercedes heeft dat natuurlijk ook gedaan. En ja, dat het dan toevallig een voortzetting is van datgene, ja, dat is een mooie bijkomstigheid. Maar het is natuurlijk geen toeval dat hij vorig jaar gewoon zilver was en nu opeens weer zwart.
Nu zijn er 2 teams, misschien wel 3, met Ferrari dan nog een beetje erbij. Maar dan zie je dat de Hayafin al wat zwart is en je hebt wat zwarte plekken. Maar op zich is die nog steeds wel goed rood. 2 teams hebben er toch al wat minder. Dat is Red Bull en Alfa Tauri.
Ja, Red Bull moeten we nog zien natuurlijk eigenlijk. Dat is vervelend om te zeggen, maar die hebben we niet goed kunnen zien. Hoor.
Nee, maar we weten hoe de livery van Red Bull eruit ziet.
Grofweg wel, ja. Ja,
ja, maar dat is niet zwart.
Zelfs als vorig jaar.
Ja, maar Moeke, dat is niet zwart.
Nee, nou ja, blijkbaar hebben ze dan toch al een oplossing gevonden om dat niet nodig te hebben. Het is eigenlijk ook wel een beetje jammer, hè? Dat het toch zover is gekomen dat ze dan maar die verf eraf gaan halen. Eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn, vind ik.
Nee.
Want Formule 1, het is ook uitstraling. Gewoon hoe mooi zo'n auto eruit ziet. En,
nou ja, maar je moet natuurlijk ook niet vergeten dat uiteindelijk, tuurlijk, als een auto er echt sneller van wordt, dan doen teams het normaal gesproken wel. Maar ik weet zeker dat de marketingafdeling van teams er niet echt blij van worden.
Nee.
En zeker zoals die McLaren eruit ziet, of tenminste zeker zoals die er aan het eind van het vorig jaar uitzag, met gewoon bijna alleen maar carbon en een paar oranje stickers. Ja, dat is natuurlijk geen mooie uitstraling. En Red Bull is ook heel erg natuurlijk gehecht aan die livery die ze eigenlijk al van tot jaar en dag voeren. Dus het kan best zijn dat Red Bull toch een beetje een manier zoekt om dat in stand te houden. Je moet niet de rol van marketing is soms heeft die echt wel invloed op het ontwerp. En ik denk dat dat in dit geval ook misschien zou kunnen zijn. Of ze hebben gewoon een enorme gewichtsbesparing gehad. Dat kan. Maar. Ja.
Als je kijkt naar de Alfa Tauri, die is echt, ik vind hem prachtig. Met die matte kleuren in donkerblauw en wit. Met wat rode accenten, omdat Orlen nu de sponsor is. Dat is de oude sponsor van Kubica.
Ja.
Dus ja, die heeft er niks mee te maken met het team.
Nee, verder. Kubica. Ja, ik denk dat Orlen bij Alfa Romeo de enige reden was waarom Kubica af en toe nog mocht rijden. En dat is nu al klaar.
Einde carrière, Kubica.
Nou ja, volgens mij gaat hij wel Le Mans en zo weer doen.
Jawel, maar Formule 1 carrière.
Ja, maar die was toch eigenlijk
al. Jawel, ja.
Jawel.
Ja, jawel. Jawel. Ja. Nou, Johan Derksen. We hebben het natuurlijk over de auto van Nick de Vries.
Ja, geweldig.
De Alfa Tauri. Ja. Een prachtige presentatie in New York.
Zeker, ja. Het is wel altijd, je ziet wel dan echt dat het een kledingmerk is. Hè. Het kledingmerk van Red Bull is dat natuurlijk, Alfa Tauri.
Ja.
Modellen erbij. Spektakel midden in New York. En hij zag er goed uit, Nick.
Fit,
afgetraind vond ik.
Spierballen.
Ja, ik hoor hem zelf volgens mij zeggen van ja, ik hoop dat ik nog in de auto pas. Zoveel heb ik getraind deze winter.
Ja.
Nou moet dat niet zo'n heel groot probleem zijn met zijn lengte.
Dat is een verwijzing naar omdat hij in Monza niet uit de auto kwam.
Ja.
Door kramp of spierpijn, wat was het allemaal?
Ja, toch gewoon, dat was totale vermoeidheid, wat ook niet gek was natuurlijk. En ja. Dat ben ik ook wel benieuwd naar. Het is natuurlijk de eerste keer dat hij wel echt, en hij heeft natuurlijk best wel van Formule 1 ervaring. Ik zou niet weten wie er als rookie meer Formule 1 ervaring heeft gehad voordat hij de Formule 1 in kwam dan Nick de Vries. Misschien Anthony Davidson, die heeft heel lang testrijder geweest.
Ja. Wel wat, maar
recent in ieder geval.
Recent in ieder geval niet.
Nee.
En hij heeft nu wel voor het eerst gewoon echt een auto die helemaal om hem heen gebouwd is. En dat heeft Hopin toen ook wel eens uitgelegd. Ook die vermoeidheid kan ook gekomen zijn. Omdat gewoon, ja, hij zat toch met andermans materiaal te rijden. Knopjes die niet op de ideale plek zitten. Je hebt wel je eigen stoeltje, maar het is niet jouw cockpit.
Nee, want Albon, hij zat natuurlijk in de auto van Albon. Ja. Nou, die is echt een stuk langer dan.
Ja, die is heel lang.
Ja. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Ik kan eigenlijk niet wachten ook. Het wordt een geweldig verhaal. Van dit Formule 1 seizoen. Hoe gaat Nick de Vries het doen?
En een heerlijke impuls ook voor onze podcast. Want we hebben het natuurlijk vaak over Max Verstappen. En dan proberen we het altijd nog even over Norris en even over Russell te hebben. Maar we hebben nu echt een tweede man om op te focussen.
Ja, maar ook de kwalificatie wordt veel leuker.
Ja,
want je gaat
precies.
Dan meteen met Q1 ga je kijken van, gaat het lukken?
Ik hoop voor Nick dat het niet om een Q1 draait uiteindelijk. Maar, als de auto niet veel beter is dan vorig jaar, ja, dan kom je daar wel in terecht.
Maar je moet wel even een tandje harder bij schakelen. Ja. Bij Verstappen was dat in 2015 net zo natuurlijk. Dat was eigenlijk van die kwalificaties waren hartstikke leuk.
Ja, nee, is zeker. En hij heeft natuurlijk ook nog weer een leuke bliksemafleider als teamgenoot. Want Yuki vergt op de ene manier, trekt altijd de aandacht. En we weten gewoon dat hij daar best onder druk staat. Ik heb het idee dat dat wel een voordeel is voor Nick. Want die kan gewoon... Ja, ik denk dat de verwachtingen voor hem redelijk realistisch zijn bij Nick. En bij Yuki wordt er wel altijd bij Red Bull heel veel van verwacht.
Ja.
En er staat nu toch ook wel druk op. En Frans Toos zegt ook gewoon, ja, Yuki moet wel gaan presteren.
Ja.
Dat is ook wel lekker denk ik, om erin te komen. Met een teamgenoot die een klein beetje onder druk staat. En jij kan gewoon rustig gaan wennen. En er wordt niet meteen van Nick in de eerste race een enorme goede kwalificatie, een enorme puntenfinish verwacht, denk ik.
Maar eigenlijk is het gewoon de ideale teamgenoot zelfs. Hè? Want het is natuurlijk nog steeds een leerjaar, ook al ben je rookie, een soort van. Je moet wel een beetje je talent laten zien natuurlijk om je plekje te behouden.
Een beetje.
Althans, er moet potentie in zitten.
Ja.
Tsunoda, die heeft toch 2 seizoenen achter de rug.
Ja. Ja, moet gewoon gaan laten zien.
Die moet het gaan laten zien. Dus de druk ligt volle bak bij hem. En het is geen megatalent. Mogen we waren. Jij was voorzitter van de Tsunoda Fanclub ooit in de ver verleden.
Ja, maar het is ook al nog steeds wel.
Nog steeds. Ja, Yuki.
Wel
ja.
Minder hoor.
Ja.
Rauw talent nog steeds.
Ja. Ja. Alleen het is er niet helemaal uitgekomen. Dus ja, ik denk dat het een hele goede positie is voor Nico om in te zitten. En hopelijk maakt Alfa Tauri ook die stap. Het zal wel moeten eigenlijk.
We hebben het net over verf gehad, maar we moeten ook eens kijken naar de auto's aan zich. En we zien bij de topteams echt iets prachtigs. Joost, wij hoopten daar al heel erg op toen we net naar de presentatie van Mercedes zaten te kijken.
Ja.
Er zijn weer 3 concepten.
Ja, in de top.
In de top, ja.
Daarna wordt het minder.
Ja, daarna wordt het wel minder, ja.
Ja.
En daar gaan we het even over hebben, over het kopieergedrag. Maar we hebben Red Bull, laten we hem noemen, met de diepe undercut.
Ja, dus de slanke lijn onder de sidepods door. Ja, ik... Tenminste, we hebben de RB19 natuurlijk niet heel duidelijk kunnen zien. Maar je kan er wel uit opmaken dat misschien zelfs nog wel extremer is dan vorig jaar.
Ja,
ja.
Daar gaan we vanuit in ieder geval.
Ja.
Dan hebben we natuurlijk weer de Ferrari met de badkuip.
De badkuip, ja.
Eigenlijk.
Ja, het is wel allemaal net iets anders van vorm. Maar dat hele concept van de wind of de rijwind om de sidepods heen en eroverheen door die badkuip, dat is gewoon gebleven. En je kan natuurlijk zeggen wat je wil, maar zeker in het begin van het seizoen, toen de Ferrari motor nog volop draaide, toen was dat gewoon de snelste auto van het veld. Niet altijd, maar de Red Bull had het daar heel moeilijk mee. En het ging natuurlijk op andere manieren mis bij Ferrari. Dus ja, dat ze met dat concept zijn doorgegaan, dat begrijp ik wel.
Ja, en dan nog eentje over. Dat is dus waar we het net over hadden. Hè? De Mercedes met de no-side pot.
Ja, de zero-side.
Of de zero, sorry.
Zero-pot.
Ja, zero-pot.
Ja, ja. Ja, nou, het is nu een beetje net niet zero. Want hij is, er zitten wel side-pot. Maar ja, wat ik al zei, die gaan waarschijnlijk dus nog wel veranderen.
Beetje ja. Radler is het.
Ja. 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 een beetje IPA 0.0. En dat geloof ik geloof ook wel dat dat eigenlijk niet anders kon. Omdat dat concept is heel erg ingebouwd in het binnenste van de auto.
Ja.
En ja, dat zouden ze wel. Dan zouden ze echt alles moeten doorgummen en helemaal opnieuw moeten beginnen. Wil je dat helemaal herzien? En dat kost is met de budget cap en beperkte windtunneltijd. Dus dat zou wel een enorme ingreep zijn. Zeker omdat, ja, wat Patrick net al zei, dat het niet aan die sidepods per se lag, dat die niet functioneerde, die auto vorig jaar.
Maar kunnen we wel een soort van conclusie trekken op basis van wat heeft nou de meeste drag of de meeste luchtweerstand in het Nederlands?
Ja. Nee, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ja, we weten dat vorig jaar de auto met de meeste drag was waarschijnlijk de Mercedes. Want het stuiteren was niet het enige probleem van die auto.
En toch blijft het gek, omdat je toch minste body hebt.
Ja, maar het gaat niet alleen daarom. Want drag wordt niet alleen veroorzaakt, dus luchtweerstand of wat er letterlijk in de weg zit. Maar ook hoe die luchtstromen gaan over de auto en wat er dwars zit. En ja, dus dat is zo ingewikkeld. Dat kun je eigenlijk alleen maar zien als je een windtunnel hebt met omdat je die luchtstromen zichtbaar worden. Ja. We weten dat vorig jaar dat Red Bull een heel efficiënt ontwerp had. Ferrari is niet zoveel gewijzigd van vorig jaar. En de Mercedes ook niet. Dus ik denk dat die verhoudingen misschien wel weer hetzelfde zijn. Maar dat, nogmaals, de kan onder de auto en van alles veranderd zijn waardoor dat toch anders is.
Je zegt Red Bull heeft een efficiënt ontwerp, Moeke. We hebben gekeken naar de presentaties van onder andere McLaren en Alfa Romeo. En misschien ook Alfa Tauri wel. Dat lijkt wel gewoon een kopie. Althans, in ieder geval het concept lijkt een kopie.
Ja, en dat was natuurlijk al vorig jaar ingezet door Aston Martin. En die trend hebben ze gewoon gevolgd. Ja, het lijkt nog steeds heel erg op die Red Bull. En geef ze eens ongelijk. Als je een kleiner team bent, je wilt het succesvolste team evenaren. Dan ga je ze zo best mogelijk kopiëren. Ik zou hetzelfde hebben gedaan.
Ja, want wat grappig is dat wij dus Haas, die noem ik dus niet, die hebben dus weer een soort van badkuip nagemaakt. Ja, ja, dus je ziet echt dat ze hebben gewoon Red Bull en Ferrari als uitgangspunt gepakt. En daar hebben ze gewoon naar zitten kijken.
Ja, ja, maar zo werkt het ook al jaren in de Formule 1. Dat is ook niets nieuws. Ja.
Nee, ja. Nee, je hebt nu wel natuurlijk echt extreem die drie lijnen, concepten, zeg maar, ja. Concepten. Nou ja, dat niemand Mercedes heeft gekopieerd, dat kan ik me iets bij voorstellen.
Terwijl dat in potentie zou dat het beste op moeten werken. Het was vroeger al een soort regel van hoe smaller je je sidepod kan houden, des te sneller gaat je auto.
We hebben jarenlang naar steeds slanker wordende sidepods zitten kijken. Ja, dus daarom. Wat dat betreft. Maar ja, goed, het is natuurlijk nu dat hele concept met hoe die vloer werkt en met hoe je downforce genereert met de stromen onder de vloer in combinatie met de stromen over de auto. Ja, dat kan dat toch wel weer veranderd hebben. En dat was voorheen anders. Dus dat, ja. Hey, even kijken. Dus dat heeft natuurlijk. En dit is ook nog één ander concept of aspect wat je niet moet vergeten. De packaging, zoals dat heet, van de motor. Dus hoe de koeling werkt. Het zou daarom niet vreemd kunnen zijn dat Haas daarom ook op de Ferrari lijkt. Omdat zij gewoon. Ja, kijk, de Haas zit natuurlijk met het hoofdkwartier tegenwoordig in Maranello.
Nee,
met Simone Resta als technisch directeur. Die heeft nog net geen Ferrari-tattoo op zijn rug.
Ja.
Dus ja, dat heel erg op elkaar lijkt. Het is ook gewoon een halve Ferrari. Want er zit ook een Ferrari-motor in de versnellingsbak. Alles wat ze kunnen kopen bij Ferrari, kopen ze bij Ferrari.
We zijn ook niet gek, Joost.
Nee.
Dat snapt de luisteraar natuurlijk ook wel. Dat ze op
nee, maar
op
dat is toch
lijken.
Even benadrukken.
Ja. Trouwens, Williams lijkt ook heel veel op de Red Bull. Omdat dat even gezegd hebben. Hè?
De McLaren.
De McLaren had ik al genoemd.
Nou ja, eigenlijk die team die hebben gewoon zo ontzettend gekeken. En kijk, van een team als van Aston Martin. En
daar wilde ik nog over beginnen. Dat is eigenlijk nog een beetje de tussenweg die ze gekozen hebben. Je hebt twee teams die een beetje van allebei hebben.
Ja.
Het was Alpine vorig jaar al.
Ja.
Dus die hadden en die undercut, maar ook een soort van badkuip achterin.
Ja,
sidepod.
Alpine heeft dus wel een soort van tussentrend gezet inderdaad. En dat hebben ze afgelopen jaar door het seizoen heen werd die auto ook steeds anders. Die sidepod veranderde steeds. Maar je zag bijvoorbeeld vorig jaar de McLaren wel heel erg al naar de Red Bull toe groeien.
Ja.
En die hebben ook, als je de auto in Abu Dhabi bekijkt, dan lijkt dat al heel erg op de Red Bull. Aston Martin werd net genoemd. Dus Alpine is wel een beetje nog een soort van tussenvorm dat ik dan wel weer kan waarderen. En we hebben al gezien, de auto heeft al gereden, we hebben al duidelijke foto's gezien. Dat is gewoon nog steeds op dezelfde manier.
Ja, maar daardoor is misschien wel de Aston Martin misschien wel de meest interessante auto, Moeke, als je daarnaar kijkt.
Ja, zou kunnen. Ja, ik vind zelf nog steeds die Mercedes gewoon echt wel super interessant. Dat is volgens mij gewoon het verhaal van dit seizoen. Ook als we naar de top kijken. Gaat Mercedes met deze auto weer de aansluiting vinden bij Red Bull en Ferrari? Ja, qua concept zit die Aston Martin. Weet je, dit is leuk. Maar ja, die gaan natuurlijk geen rol van betekenis spelen, om het zomaar even te zeggen.
Nee, maar ze worden wel online zijn mensen wel lyrisch.
Ja, maar
over het team.
Waar ik me altijd een beetje zorgen om maak bij dit soort dingen is dat. Aston Martin heeft enorme ambities natuurlijk. Laat een enorme fabriek uit de grond stampen. Sterker nog, die prestatie was al in de nieuwe fabriek.
Ja. Maar Alonso achter het stuur.
Alonso achter het stuur. En Lance. Vergeet Lance niet.
Wie?
Lance Stroll.
Ah, ja.
En alleen, ja, de technisch directeur komt ook nog van Red Bull. En dan lijkt die auto weer zo ontzettend op de Red Bull. Dan denk ik, ja, ze hebben geen eigen identiteit. Als je gewoon kijkt naar die drie topteams. En dat wil Aston Martin ook zijn. Hè? Want Lawrence Stroll zei heel duidelijk, nee, we willen een legendarisch Formule 1-team worden. Grote successen. Lance Stroll zei zelfs, we willen competitief zijn. Vond ik wel een bouwde uitspraak.
Ja.
En dan kopiëren ze gewoon een ander team weer. En dan denk ik, ja, oké, misschien is dat wel duidelijk en de makkelijkste weg. Maar toch een beetje, als ik McLaren was en als ik Aston Martin was, met teams met eigen grote ambities, en dan ben je gewoon een andere auto aan het kopiëren. Ik zou me daar zelf wel een beetje zorgen om maken. Want dan loop je altijd achter de feiten aan.
Ja.
Gaat volledig uit de hand lopen dit jaar met Alonso en oude Stroll. Dat kan niet goed gaan.
Nee.
Echt, dat team heeft alle facetten in huis. Alles bij elkaar. Die kleine Lance Stroll die er niks van bakt. Die per ongeluk Alonso in het grind rijdt.
Ja.
Oude Lawrence Stroll die dan weer kwaad wordt. Je zag het al een beetje op de presentatie. Hè. Kijk die vooral terug. Dat was ongelooflijk grappig.
Ja, jij hebt gelachen om Lance Stroll.
Ja, ik vond by far de Aston Martin presentatie het leukste presentatie van allemaal.
Okay.
En dat kwam door één mannetje in het publiek. Ik denk een kereltje van een jaar of 12. Hè. Ted Kravitz die presenteerde dat van Sky Sports. En die vroeg op een gegeven moment aan Lance, of dat mannetje vroeg aan Lance Stroll, wie is nou je idool? En toen zag je Lance gewoon zo vertellen op zijn lens. Hè. Die heeft altijd zijn hoofd van, nou, waar ben ik in hemelsnaam beland? En gewoon dit, ja. Ik vind het op zich wel grappig hoor, Lance. Maar die zei toen, hij zegt, ja, nee, mijn idool was Michael Schumacher, one of the best drivers ever. En die ging heel verhaal. En op een gegeven moment zag je hem zo na zich kijken. Toen zag je hem gaan denken van, hey,
klopt.
Fernando Alonso was misschien wel een van de grootste concurrenten van Michael Schumacher. En toen begon hij dat verhaal, begon ook half te stot. Hij zei, ja, en I liked also Fernando. Hè. Zo. Ja. Zo lachen. Ja. En toen het allergrappigste was daarna nog, toen ging die Ted Kravitz vroeger aan dat mannetje van, nou, wie was jouw grote idool? Fernando Alonso. En toen zag je Alonso zo naar Lance Stroll. Kijk, zo van, hey, hij snapt hem.
Ja. Ik kon me niet voorstellen, want Lance Stroll komt uit 98.
Ja.
Dus die was 60. Toen Michael Schumacher zo'n beetje klaar was met alle.
Bij Ferrari in ieder geval.
Bij Ferrari. Ja. Dus ja. Dat kan je nooit toch echt bewust hebben meegemaakt.
Ja, maar hij noemde geen Fernando Alonso.
Nee. En dan ben je, maar dan ben je 9, ben je 10. Ja, dat was ook mijn jeugd. Ik kom uit 95. Ja. Ja, ik heb Michael Schumacher wel gezien, maar Alonso was wel echt mijn man.
Ja, precies. Ja.
Toen was ik echt met die sport bezig.
Ja.
Ja. Nee, als ik. Want Drive to Survive heeft natuurlijk dat ze af en toe bij een. Of elk weekend zijn ze bij een ander team. Ja. Maar als ik Netflix was, dan zou ik zorgen dat ik elk weekend. Ja. Bij een cameraploeg in ieder geval bij Aston Martin rond heb lopen.
Ja, kijk, want nu is het nog leuk. Maar waarschijnlijk gaat die auto weer voor geen meter. Althans, hij gaat in ieder geval niet snel genoeg voor Fernando Alonso. Want die is alleen tevreden.
Nou, niet sneller dan de Alpine, laten we dat zeggen.
Nee,
dat
is zeker niet.
Nee.
Ja. Dus het heeft alle facetten in huis om het gewoon volledig uit de hand te laten lopen. En ook dat is gewoon weer een heel leuk verhaal voor komend Formule 1 seizoen.
Ja. Wat opvallend is, we hadden het net even over de McLaren. We gaan het zo meteen even over Ferrari hebben, maar McLaren is nog wel iets geks aan het doen tijdens de presentatie. Die waren heel erg aan het, ja, dit is de auto, maar er komen wel wat dingetjes aan nog. En ja, die waren zich heel erg aan het indekken.
Het was heel raar. Hele rare gang van zaken daar. En eigenlijk zei niemand, Zak Brown en Andrea Stella, de nieuwe teambaas, niemand zei nou van nou, dit is een auto.
Ja.
Nee, ze waren, managing expectations is natuurlijk in PR, is dat echt een heel belangrijk ding. Nou, dat was echt behoorlijk aan het managen van expectations. En als je al begint over, ja, we hebben nog updates en ja, die auto lijkt gewoon heel erg op de laatste versie van de McLaren van vorig jaar. En met nog meer sausjes van Red Bull. Maar ja, ik weet niet, McLaren was altijd wel een team met dat innovatief was en met eigen vondsten. Nou, dat zijn ze toch een beetje kwijt, heb ik het idee.
Maar updates, ze hebben toch nog geen rondje gereden?
Nee.
Nee.
Dus daarom, hoe weet je dat dan?
Nou, het is simulator blijkbaar en alle metingen en van de windtunnel. En wat ook wel opvallend was, dat James Key, de technisch directeur, die was niet op de presentatie.
Die was hard aan het werk natuurlijk.
Ja, dat mag ik kopen. Ja. Maar dat is van Volk ook al curieus, want het was gewoon in de McLaren-fabriek. Dus, Zak Brown zei dan wel, nee, we hebben alle vertrouwen in onze technische leiding. Dat als ik een voetbalmanager was, dan zou ik me dan zorgen gaan maken.
Ja.
Want vorig jaar viel die auto natuurlijk ook gewoon tegen. En ik weet niet, McLaren was de laatste jaren echt heel ambitieus en stappen omhoog. En nu gaan ze Er is nog geen meter gereden, dus we moeten het nog zien. Maar het wekt weinig vertrouwen, laat ik zo zeggen.
Nou, ze hebben dus al aangekondigd dat ze met een updatepakket in Baku hopen te komen.
Ja, na 4 races dan. Ja.
Ja. Dus, maar als je daar, natuurlijk zijn andere teams daar ook wel mee bezig. Maar als je dat nu al zo publiekelijk uitspreekt. Normaal is altijd iedereen kampioen van de winter.
Ja.
Hè? Dat, ja, dus het kan ook een extreme vorm van sandbagging zijn, maar dat idee had ik niet.
Nee, ik ook niet. En als je, ja, als je dat al uitspreekt, dan zeg je eigenlijk, ja, onze auto voldoet niet aan de verwachting. Maar we gaan het recht trekken. Ja. Echt waar.
Nee, het was erg pijnlijk.
Ja. Ja. Dus,
waar het absoluut niet pijnlijk was, dat was bij misschien wel een van de mooiste autopresentaties van deze eeuw.
Nou ja, zo, dus, alles kwam bij de kast. Ja,
echt zeker. Ongelooflijk. Ferrari. Met een volle tribune op Maranello met allemaal fans.
Ja.
Dat is een beetje kolderiek, maar ik kan het wel waarderen.
Ik vond het geweldig.
Ik vond het leuk, ja.
Het is, wel, het is een beetje stom natuurlijk.
Italiaans. Bij ieder ander team had dit niet gekund, maar dit paste bij Ferrari. Dat zal allemaal dat volkslied gaan zingen, inderdaad.
Ja, even vlaggetjes.
En gewoon een auto op de baan.
Ja.
Nou, dat vooral. Want Ferrari die presenteert niet alleen de auto, maar ging er daadwerkelijk een rondje mee rijden. Kop of munt moest bepalen wie we in actie zouden gaan zien. Ja, dat werd natuurlijk Charles Leclerc.
Dat kwam een beetje geëngageerd.
Als het dan een beetje hebt, gewoon 16 keer opgegooid.
Ja.
Tot het een keer Charles Leclerc werd.
Ja.
Dat was al. Dat prikten we allemaal wel doorheen natuurlijk. Ja. Maar wel geweldig dat je gewoon meteen, hup, die garagebox ging open. Hij kan er buiten moeken.
Ja.
Daar moet je van genoten hebben.
Ja, dit is precies wat je wil zien.
Ja.
En ja, ook ik snap ook qua marketing technisch oogpunt. Ik snap wel dat je al je kaarten nog zoveel mogelijk tegen de borst wou houden, net zoals Red Bull heeft gedaan. Alleen, kijk, wij hebben op de site ook zo'n overzicht staan met al die auto's. En daar staat de foto van Red Bull, staat daar niet tussen. En ja, Ferrari, fantastisch. Iedereen heeft het erover, wij hebben het erover. Andere Formule 1 podcasts hebben het erover. Ik zat gisteren nog even dat filmpje op YouTube te bekijken. Was ook alweer miljoenen keren bekeken. Ja, fantastisch. Dit is wat je wil. Dit is een beetje die oude eind jaren 90 tijd. Dat ze ook nog door de straat van, wat was het, Valencia gingen rijden met Santander als hoofdsponsor.
Oh ja. Ja, maar ja. Het zou dan 9 dagen voor de start van de testdagen zijn. Ja, als je dan nog dingen geheim wil houden, dat is toch allemaal niet meer te kopiëren?
Nou ja, goed. Ja. Zij redeneren bij Red Bull denk ik zo van elke week of zo. Als je iets hebt waarvan je wil dat de concurrentie het niet ziet. Elke week die je dat vertraagt, dan duurt het een week langer voordat het bij de concurrent op de auto zit. Ik denk dat ze zo een beetje redeneren.
Maar dan hebben ze iets geniaals gevonden.
Nou ja, dat verwacht ik dan wel. Maar dat
is natuurlijk
niet zo. Nee, waarschijnlijk niet.
Dat was wel een beetje kolderiek hoor, bij Red Bull, die hele presentatie. Nou, dat was wel echt de allerergste presentatie, zonder overdrijven, die ik ooit heb gezien.
Ja.
Die je ooit hebt gezien?
Ooit heb gezien, ja. Dat had echt weinig met Formule 1 te maken. Nee, we hebben een half uur geluisterd naar...
Skateboarders?
Ja,
één skateboarder die niet uit zijn woorden kwam. En,
het was echt verschrikkelijk.
Het was niet best.
Nee.
Nee. En dat het in New York is, dat heeft natuurlijk ook met Ford te maken. En dus want die aankondiging zat er natuurlijk aan vast.
Ja.
Dat snap ik dan nog wel. Maar ja, dan het is allemaal een beetje... En dan doen ze alsof de RB19 staat, maar die staat er gewoon niet. Het is gewoon de auto van vorig jaar met... Want wij spraken Max na afloop met via Zoom. En die zei ook, ja, het gaat alleen maar om de kleurstelling dit hoor. Dit is niet de nieuwe auto. Nou, dat hadden we al een beetje gezien. Maar het is lekker dat hij dat dan bevestigt.
En dat hij het ook gewoon zelf zegt. Maar hij kan natuurlijk ook een heel schijnheilig praatje maken.
Maar dat heeft geen zin. Want iedereen zit al die auto's te vergelijken. En met social media, het staat er zo snel op. En dan prikken de mensen echt wel doorheen. Het zou nog ongeloofwaardiger zijn als je wel gaat volhouden dat het de echte auto is.
Ja, dus. En zolang het publiek wat de sport medium volgt of een beetje volgt, allemaal maar ziet, dan is het allemaal prima. En dat wij volgens dan denken van, ja, maar dat is niet RB 19. Ja, dat boeit je dan niet. Nee, dat snap ik ook alweer.
Dat wij zien dan een flapje, of vooral Joost, ziet een flapje links en rechts. Ja, dat maakt toch, grosso modo maakt het toch allemaal niet uit.
Nee, daarom. Dus het zal voor Red Bull prima geslaagd zijn op deze manier. En je creëert natuurlijk ook een hype door iets niet te laten zien.
Ja.
Dus dat kun je er wel weer tegen inbrengen. Want wel geblurde video's van de... uit focus van de RB19 shakedown op Silverstone vorige week. Dat dan weer wel. Nou, dus we hebben hem even goed een klein beetje gezien. Vielen wel een paar kleine dingen op. Die sidepods verwacht ik wel heel veel van. Die zijn wel echt anders. En die neus is anders en wat hoger. Wat ik niet zo mooi vind eigenlijk persoonlijk. Maar dat is esthetisch, dus niet belangrijk.
Beetje zo'n tussenweg van wat Aston Martin vorig jaar
had. Ja, ik viel me wel op. Maar verder kunnen we er niks over zeggen. Nee.
We begonnen bij Ferrari. En daar zijn ze nog opvallend optimistisch. Ik heb al 4 keer gehoord, de title contender, hebben ze gezegd. Op zich logisch, het is feitelijk, klopt dat ook wel. Maar ze bleven het maar benadrukken. Ik denk dat zij echt denken, en terecht ook wel, dat ze kampioen worden.
Ja, dat hebben we het in de vorige podcast volgens mij ook al over gehad. was dat misschien die podcast die niet doorgegaan is? Weet ik niet, maar...
Die beste podcast ooit bedoel.
Ja, die beste podcast ooit, die mythische podcast. Maar laten we het hopen. Ik denk vooral, Ferrari doet dit nou niet, want het is ook niet de eerste keer dat we Ferrari in de winter hoog van de toren hebben blazen. Je legt de druk wel weer echt bij jezelf. Hè? Want Red Bull, ja, het is toch allemaal wat behoudender. Kan ook als je al wereldkampioen bent. Ja, er wordt nu wel heel veel van verwacht. Alleen ja, ik denk dat ook Ferrari niet weet wat Red Bull heeft gedaan. Wat Mercedes heeft gedaan. Wat teams daaronder hebben gedaan. Dus ja, verstandig.
Nou ja, ik denk dat zij gewoon hebben gekeken. Eén ding, het eerste dat we van de motor hebben natuurlijk eigenlijk al besproken. Hè, dat ze vorig jaar teruggeschroefd moesten draaien en dat die nu gewoon weer voluit loopt. Nou ja, de hoeveel dat nou scheelt, dat verschilt. Wie je moet geloven, maar ik geloof echt wel dat significant is. Binnen relevant significant. Dat is een mooie, dat is genuanceerd genoeg. Leclerc zei ook, ja, we hebben echt duidelijke zwaktes die konden we aanwijzen in dit ontwerp. En die hebben we gewoon allemaal aangepakt en... En we zien gewoon in de meetresultaten, dus in de windtunnel, dat allemaal gewerkt heeft. Kijk, teams hebben echt rust wel een idee hoe goed een auto werkt. Alleen, het is altijd relatief aan de tegenstander. Ja. Dus jij kan denken van, nou, we komen nu met een auto naar Bahrein. En dan dat is natuurlijk vorig jaar ook gebeurd. Zij dachten dat ze de topauto hadden. En die hadden ze eigenlijk ook een beetje, totdat ze het zelf een beetje gingen verklooien. En eigenlijk de Red Bull toch over de hele sterke bleek.
Bahrein, 23 tot 25... wat is het dan? Februari natuurlijk. Ja, ja. Daarin gaan we de testdagen zien.
Ja.
Wij zijn erbij.
Geweldig.
Niet wij, met z'n drieën, jullie twee.
Ja, ja. Jij komt later, hè?
Jij wordt ingevlogen later.
Dus Patrick en Joost gaan alle verslagen op nu.nl plaatsen. Liveblog, allemaal verzorgd.
Liveblog, ja, alles. Je hoeft niks te missen op nu.nl, ja.
Ja. Dat is altijd goed om te weten. We gaan mini even vooruitblikken, want wij zeggen het elk jaar. Kijk nou niet naar de tijden van de testdagen. Nou,
klein beetje.
Patrick zei het vorige week, zei dit nog weer.
In onze Formule 1-vergadering hadden we alweer bijna ruzie.
Ja. Oh, je hebt het toch weer gezegd.
Nou ja, je moet wel een klein beetje naar de tijden kijken.
Nou oké, als Aston Martin de hele tijd derde wordt, dat zou misschien nog wel iets kunnen zeggen, toch?
Wat? Derde?
Weet ik wel, steeds de derde tijd.
Nou, dat niet. Maar je ziet het vaak wel als iemand echt voor geen meter gaat. We konden vorig jaar zeggen dat Mercedes gewoon een flutauto had gebouwd.
Ja, dat klopt. En het jaar daarvoor eigenlijk ook. En toen kwamen ze...
En dat Ferrari er sterk bij zat, konden we toch ook wel. Ja. Want Ferrari, vergis je niet, Ferrari had vorig jaar natuurlijk wel een gigantische stap gemaakt.
Ja, je kan eigenlijk zeggen de tijden bijna niets. Dus een gulden middenweg. Maar je kan wel altijd wat opmaken uit de testdagen. Ja, alleen soms word je misleid. Een bekende voorbeeld is 2019... dat Ferrari in Barcelona twee testen, vierdaagse lang, alles aan Flanders reed. En bij de eerste race Mercedes veel sneller bleek. Ja, ja dat kan gebeuren. Maar je kan er wel altijd iets op maken.
Ik weet ook nog wel, was dat dan 2020 of 2021? Dat Verstappen vlak voor de finish van zijn gas ging. In dat allerlaatste rondje.
Ja.
Dat we dus eigenlijk nooit wisten van hoe goed zou die auto zijn. Dat was 2021.
Nee, 2020.
Dat hij niet werd.
Dat was de laatste testdag voor corona was dat.
Oh, dat was ook
ja. Ja.
Oh ja.
Ja,
dan moesten we nog zo lang wachten totdat we de eerste Grand Prix, dat wisten we het nog, dat was verschrikkelijk.
Ja.
Oh, dat wisten we het nog steeds
niet. Ja, duurde 6 maanden.
Ja. Ja. Nou, dat was niet het ergste aan de corona, maar dat was een kleine bijvangst.
Okay. Ja. Okay, dus we gaan niet naar de tijden kijken. Waar moeten we dan
beetje,
wel naar
een beetje
kijken?
Beetje naar de tijden kijken.
Oh, maar een beetje.
Nou ja, wat natuurlijk wat leuk is als teams tijdens de testdagen gewoon nog weer met grote updates al komen.
Ja.
Dat hebben we natuurlijk Red Bull vorig jaar zien doen. Mercedes uiteraard met de Zero Pod.
Die gewoon van sidepod naar helemaal geen sidepod ging.
Precies.
Dat kan ook nog.
Ja, en ik krijg daar altijd een sterk gevoel bij. Als een team tijdens de testdagen al met allerlei nieuwe onderdelen nog aankomt, dan denk ik, nou, die zitten wel op de bal. En als je een team de hele tijd met dezelfde auto's hier rijden en dan tijdens de... Ja, dat deed Ferrari trouwens en dat bleek heel erg goed te gaan uiteindelijk, maar... Maar het zitten gewoon altijd wel leuke indicaties. Maar het zijn allemaal indicaties.
Ja, en wat het verhaal gaat zijn van de testdagen natuurlijk. We hebben vorig jaar hebben we de porpoising. Was echt het verhaal van
vooral
het
in Barcelona jaar. Zagen we dat al heel duidelijk. Ja.
Het jaar eerder.
En dat kan dit jaar zomaar weer het verhaal zijn. Want er zijn nieuwe regels die dat moeten voorkomen. Maar het is niet uitgesloten dat er nog wel wat auto's... dat er gestuiterd gaat worden hier en daar.
Was ook mooi bij de Ferrari testrondjes van Leclerc. Dan zag je die auto ook weer stuiteren. Dus die reacties op YouTube. porpoising dit.
Ja, ja.
Maar het is gewoon een hobbelig circuit.
Ja, daarom. Ja. Ja. Maar goed.
Maar dat is wel leuk. En ook, wat had ik daarvoor? Hebben ook natuurlijk dat het... hoe heet dat met een stuurtje? DAS-systeem.
Ja.
Waar Mercedes opeens mee uit de proppen kwam.
Mag niet meer helaas. Maar...
Nee, maar dat soort dingen. Daar kijk ik wel heel erg naar uit. Want wie heeft wat gevonden en wat gaat het verhaal van het jaar worden?
Ja.
23 februari.
Ja.
Ja.
Aftellen.
21 februari, s'avonds zitten we al in het vliegtuig.
Ja, dinsdag.
Ja, nachtvlucht.
Korte winter geweest.
Ja,
voor mijn gevoel.
Ja, het scheelt één weekje of zo, volgens mij. Maar ten opzichte van vorig jaar. Toen waren we weer later klaar, namelijk in december pas.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja. Maar misschien ook wel iets meer voorpret met Nick de Vries erbij.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, daarom, dat is al een van de redenen waarom we met z'n tweeën gaan. Natuurlijk, we hebben gewoon de twee Nederlanders te coveren.
Ja.
En kijk, iedereen, de meeste mensen luisteren deze podcast natuurlijk vooral ook om Max Verstappen. Dus die krijgt natuurlijk alle aandacht.
Ja.
Maar ja, Nick, ja, debuutseizoen wordt hartstikke leuk. Het is echt even wennen. Gewoon, ja. Vorig jaar in Monza was dat al, dat je denkt van, oh, Max zit in de persconferentie, maar ik moet ook bij het vierkantje zijn, weet je wel. En dan denk ik, ja, Max die gaat weer vertellen wat hij gewoon heeft. Dus we gaan naar het vierkantje, want daar staat Nick. En dat is dan toch het verhaal. Dan moet je toch gewoon, zeker bij Grand Prix waar we dit jaar, waar ik alleen ben, keuzes in maken. Maar dat zijn er niet zo heel veel uiteindelijk. Nou, hij wel trouwens best wel veel. Maar
enfin. Geen straks
gezegd. Nou ja, hij gaat best wel veel mee, hoor.
Ja, met mij ja. Niet, toch wel.
Dat gaan we allemaal zien. Ja. Alleen naar Oostenrijk gaan wij samen met Moeken.
Oh, leuk.
Ja. Nou, dacht ik. Nou, in ieder geval maakt het allemaal niet uit. We gaan toewerken inderdaad naar de testdagen. Ik zou zeggen, blijf vooral nu.nl in de gaten houden voor de laatste achtergronden, updates over die testdagen dus, daar ja. In Bahrein. En nog één dingetje, het GP-spel. Ja, oh, ja, sorry mensen. We gaan er weer aan beginnen.
Ja.
We hebben een leak alweer aangemaakt, de Bordradio leak. Daar kunnen weer mensen aan toegevoegd worden. Dat kan je nu al doen. nu.nl/gp-spel.
Ja.
Ik denk, dan kom je er wel.
Ja.
Dan kan je je aanmelden.
Komt ook allemaal gewoon op nu.nl voorbij. En in de berichten komt dat dus.
Ja, we planten alleen even het zaadje. Als je het een keer voorbij ziet komen, meld je even aan.
En onze vriendenleak, die moet ook even in de beschrijving komen te staan. Hè? We hebben alweer een vriendenleak. Hebben.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk, de vriendenleak. Ja. 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 Want we zijn met iets bezig, Joost.
Ja, dat moet nog wel even, er moet nog een stempel op. Dus ja. Laten we dat even, maar ja, dat is wel leuk.
Het is dit jaar extra de moeite waard om je aan te melden voor de vriendenleak.
Ja, wil dat afschaffen?
Nee, ja, in de podcast.
Oh.
Hij had even een emotionele dwaling, maar we zijn weer terug.
Ja?
Ja? Ja. De neus is aan dezelfde richting.
En ik kan zeggen, we hebben de prijzen een beetje aangepast met het idee dat je wat meer flexibiliteit hebt. Dat niet iedereen hetzelfde team heeft.
Ja, dat vond ik echt
De prijs van de coureurs. Ja.
Ja, ja. Ja, ja.
En dat je ook wat geld overhoudt. Dat je hoeft niet altijd alles uit te geven.
Precies.
Ja. Joost Nederpelt. Toch? Oh, in het echte leven toch?
Ja, wat
nee, ja. We gaan afronden, jongens.
Ik wil nog één ding. Welke vond jij de mooiste auto eigenlijk? Dat heb ik niet gehoord.
Oh, ik vond de Aston Martin de mooiste.
Ja, ik ook.
Ja, ja. Toch wel. Toch wel.
Ja, ja, mooie kleur.
Ja. Ja. Zeker. Dus daar ga ik extra naar kijken. Ook tijdens de testdagen. Als ze derde worden, dan zegt dat natuurlijk hartstikke veel. Toch?
Ja, daar kun je alles het op maken. Ja. Tijden kun je één op één overnemen voor de kwalificatie in Bahrein op zaterdag. Ja.
Kopiëren, plakken.
Ja.
Heerlijk werk in de journalistiek. Nou, mannen, dank jullie wel. Dank je wel voor het luisteren ook. Heb je nog vragen voor ons? Vergeet ons dan vooral niet te volgen op Twitter via @debordradio. Of je kan altijd een mailtje sturen naar podcast@nu.nl.
Tussen de tweets van Elon Musk door komen wij af en toe langs.
Ja, hopelijk komen we ook een keer naar boven. En dan zijn wij er, denk ik, als terugblik op de testdagen. Dan onze volgende podcast.
Is vanuit Bahrein, denk ik.
Ja, denk ik wel.
En dan komen we in een wekelijks ritme, dames en heren. Hoop in er weer bij. Er wordt helemaal gezellig.
Ja, ik zeg op jacht naar die podcast awards, hè?
Ja, daar moeten we nu al mee beginnen.
Ja. Ja.
Kansloos. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Ik heb er nu toch wel weer zin in. Ik moet zeggen, met die presentaties, het was wel snel voor mijn gevoel. Ik heb ook wel eens winters gehad dat ik echt zoiets had van ja, zat ik echt al de dagen af te tellen. Had ik nu
iets meer. Had je Inger in huis en Moeken zo'n kalendertje met zo'n stiftje erbij?
Ja, echt een serietje. Als klein jongetje. Ja, het was geweldig. Toen kon je het ook, we hebben nu het social media en zo, waar je het allemaal uitgebreid kan zien. Vroeger had je dan op RTL, had je één keer in de week, had je Olaf Mol, die dan verslag deed van een of andere testbaan, omdat je nog ongelimiteerd mocht testen. Ja. En was je daarvan afhankelijk. Dat moest worden. Ja, dat
is mooi. Het is wel een beetje zo, de verrassing van de auto's is er wel een beetje af.
Ja, het wordt wel een beetje veel van hetzelfde. Maar goed, misschien zien ze er op de baan alweer heel anders uit.
In de McLaren zit een Ctrl-C, Ctrl-V6.
Ja.